Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Dit is Ondertussen in de Kosmos, de wekelijkse wetenschapspodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde en we gaan het vandaag hebben over wolken en stofdeeltjes in de lucht. De grote vraag is namelijk, warmen die de aarde op of koelen ze hem juist af? Dat is waar wetenschappers keihard mee bezig zijn om uit te vinden. En dan doemt ook meteen de vraag op, wat als we nou zelf die wolken gaan manipuleren om de aarde een beetje af te koelen? Kan dat? We gaan het ontdekken samen met Maarten Keulemans, de klimaatexpert van de Volkskrant, en George van Hal, onze ruimtevaartexpert. George, een paar weken geleden werd een klimaatsatelliet gelanceerd met de naam PACE.
Ja.
En aan boord een Nederlands instrument die iets met wolken en stofdeeltjes gaat doen. Maar wat?
Ja, SPEX-1 heet die. En het lollige overigens van dat instrument is dat hij oorspronkelijk ontwikkeld is om naar andere planeten te kijken. Naar Venus, wat daar dan in de atmosfeer gebeurt en zo. Maar die hebben ze een soort van een nieuwe toepassing gegeven. Kijken naar onze eigen planeet. De belangrijkste planeet, zei een van de onderzoekers die ik sprak dan vervolgens ook.
Ja.
En dat is natuurlijk ook zo. Want diezelfde deeltjes die je dan in de atmosferen van andere planeten kunt vinden, die zitten ook in de atmosfeer van onze planeet.
Ja.
En daar willen we eigenlijk heel veel meer van weten. Want dat soort aerosolen, zoals die dingen dan heten.
Ken ik van de virus, hè? Maar wat is het in wolkenkunde?
Het is eigenlijk alles dat een deeltje of een druppeltje is en dat in de lucht hangt. Dus dat kan een stofdeeltje zijn of een roetdeeltje of een beetje opgedwarreld zeezout. Nou ja, noem het maar op. Dat hangt dan in de lucht.
Ja.
Maar hoeveel ervan precies is, in welke concentraties, waar het zich precies bevindt, wat de interactie van die deeltjes is met wolken.
Ja.
Dat zijn allemaal open vragen. Er zijn allemaal wel ideeën over en theorieën en modellen enzovoorts. Maar de data is nog onvoldoende aanwezig. Dus de kennis van waar het nou precies zit.
Mm-hmm.
Om daar echt nauwkeurige voorspellingen over te doen. Dus als je klimaatmodellen gaat maken, dan wil je eigenlijk heel graag weten wat die rol van aerosolen precies is. En daarvoor moet je weten waar ze zijn, met hoeveel ze zijn enzovoorts. En dat is wat die satelliet gaat doen.
Oké. Okay. En Maarten, ik wil even de domste vraag die ik ga stellen vandaag. Als ik buiten sta en de zon schijnt, dan is het warm. En dan komt er een wolk voor en dan wordt het koeler. Dus wolken koelen de boel af.
Ja.
Klaar, toch?
Maar dan wordt het nacht. En als het dan helder is, er zijn geen wolken, dan koelt het heel erg snel af. En als de wolken er wel zijn, dan blijft het warmer.
Ja, dat is waar inderdaad. Ja.
Dan heb je al meteen het probleem.
Ja.
Die wolken zijn gewoon heel ingewikkeld. Wolken doen een hele hoop dingen tegelijk. Je hebt laaghangende wolken die weerkaatsen aan de bovenkant. Als ze goed wit zijn, weerkaatsen het zonlicht. En daardoor, als je inderdaad onder die wolk staat op een zonnige dag, voelt het koeler aan.
Mm-hmm.
Tegelijkertijd heb je wat hogere wolken die houden warmte tegen. Die zorgen ervoor dat de warmte niet goed kan uitstralen vanaf de aarde. Dus die zorgen er weer voor dat het wat warmer blijft. 'S Nachts is het weer heel anders. Heb je die laaghangende wolken die houden dan ook warmte tegen. Dan heb je nog te maken van is het een klein wolkje of zijn die wolken samengeklit tot één groot geheel? Is het echt een wolkendek?
Ja.
Hoe hoog hangen ze dus precies? Dat zijn allemaal dingen die van invloed zijn. Wat voor kleur hebben ze? Dus die wolken, dat is echt een ongelooflijk ingewikkeld ding. Het is niet zomaar te zeggen van meer wolken, het wordt kouder, of meer wolken, het wordt warmer.
Nee, want wat je zei over die nacht, het is inderdaad als je op wintersport bent. En je denkt, het is een beetje aan de warme kant voor sneeuw. En dan sta je buiten en je ziet dat het een heldere nacht is. Dan denk je, nu zou het wel eens lekker kunnen gaan afkoelen.
Ja. In de winter, heldere, koude winternachten. Die zijn altijd ook helder inderdaad. Als je de sterren kunt zien, dan is het gewoon kouder.
Ja, en dan zijn wetenschappers er dus niet uit van wat het netto effect nog is.
Het ingewikkelde is, als je alle wolken van de aarde zou wegdenken, dan zou het op aarde een stukje warmer zijn, gemiddeld genomen.
Ja.
En dat is gewoon een beetje de optelsom van alle wolken. Maar de grote vraag is nu precies we zijn nu natuurlijk bezig om de dampkring op te warmen met broeikasgassen. Ja, Wat gaat er dan precies gebeuren? Het idee is, zoals het in het IPCC-rapport staat, is dat het iets warmer zal worden. Dat je een soort feedback systeem krijgt waardoor het warmer gaat worden op aarde. Mm-hmm. Maar ja, het is niet heel zeker. En het hangt weer af van wat op de ene plek gebeurt, hoeft weer niet op de andere plek te gebeuren. Het was heel veelzeggend. Ik heb voordat we deze podcast ingingen, ik ben ook een beetje gespannen erover. Want ja, wat moeten we over wolken vertellen? Je merkt gewoon dat de wetenschap weet er heel weinig van. Voordat we deze podcast ingingen, ben ik gewoon eens in het IPCC-rapport gaan kijken.
Ja.
Die samenvatting, de summary for policymakers, waar het altijd over gaat. Dat stuk van 30 bladzijden waar altijd over wordt vergaderd. Mm-hmm. Hoe vaak denk je dat het woord wolken daarin voorkomt?
Nu je het zo aankondigt, zal het wel nul zijn dan, of niet?
Nou, het komt één keer erin voor.
Okay.
In een bijschrift ergens bij een tabelletje, waarin het eigenlijk gewoon zo...
Er staat, we don't understand clouds.
Nou ja, ongeveer wel. Dit hangt af van de interacties van wolken, maar die snappen we nog niet zo goed. Dat staat daar. En natuurlijk in het grote, dikke IPCC-rapport zelf, er staat wel van alles over wolken, maar dat zijn dan allemaal, ja, weet je, dat gaat dan echt over de harde wetenschap. En daar, ja, die studie zegt zus, maar de andere studie zegt weer zo, en de volgende studie zegt weer dit, en de volgende studie zegt weer dat. Dat is daar meer het verhaal wat je daar vindt.
Maar hoe kan het nou zo moeilijk zijn? Ik bedoel, je kijkt naar boven, die dingen hangen daar. Hoe moeilijk kan het zijn?
Nou ja, het begint er al mee met gewoon, hoe ga je ze meten? Dat ding hangt daar inderdaad. Het is leuk, ik heb diezelfde vraag natuurlijk ook gesteld. Een tijdje geleden was hier een belangrijke wolkenexpert was in Nederland. Björn Stevens van het Max Planck Instituut uit Duitsland. Hele gave vent en echt de wolkenexpert van de wereld zo'n beetje.
Ja.
Wolkenwietje zou je hem kunnen noemen. Ja. Maar ik heb die vraag ook gesteld. Moet je horen wat hij zei. Ik heb daar een klein fragmentje, een beetje crappy, omdat ik het gewoon heb opgenomen, heel amateuristisch met mijn telefoon. Maar toch leuk om eventjes te horen hoe die man over wolken praat.
We always refer to a cloud as something that that you can't draw a boundary around, but you still describe as something that's bounded. And so even trying to quantify a cloud, it's not like an elephant, you know, which exists and you can draw the form.
Dus ja, Björn Stevens, die hier hoorde, die zegt eigenlijk ook van ja, wolken zijn gewoon heel ambivalent. Je kunt er alle kanten mee op.
Ja.
En het is heel moeilijk om ze te vangen en te meten. Het is ook gewoon, weet je, water kun je gewoon, ja, dat kun je in een bak stoppen. Dat kun je naar je laboratorium nemen. Daar kun je allemaal dingen mee doen. En een wolk is dat gewoon al gelijk veel, veel ingewikkelder. Dus, ja.
Ja, en hij zegt ook van waar begint een wolk überhaupt en waar houdt hij op?
Ja,
die hele begrenzing.
Ja, precies. Een wolk is inderdaad, nou, zoals hij het zegt, niet een olifant die in de lucht hangt. Het is niet zoals een olifant, een ding met een begin, een kop en een staart. En je kunt het aanwijzen, daar heb je de wolk.
Ja.
Want het verandert gewoon door de tijd heen. Ze gaan hoger, dan worden ze dikker. Ze gaan lager, dan worden ze dunner. Ze regenen uit, dan verdwijnen ze. Dus het is een heel ongrijpbaar fenomeen. En daardoor heel erg ingewikkeld om te bestuderen.
En George, je hebt voor de krant afgelopen zomer, hè?
Ja.
Maakte jij een serie waarin je ook eigenlijk gewoon elke keer een type wolk besprak. Hè?
Ja.
Noem er eentje of twee waarvan je denkt zo van oké, het zijn allebei wolken, maar het is echt heel anders.
Nou ja, je hebt de cumulus.
Ja.
Dat is het typische wolkje zoals je het als kind zou tekenen. Een beetje zo'n pluizig ding.
Zo'n schaapje.
Ja.
Ja.
Dat is de meest voorkomende, gewoon normale wolk.
Ja.
Een verzameling druppeltjes die je aan een verder blauwe hemel kun je die zien.
Mm-hmm.
Maar je hebt dan ook aan het andere uiterste, dit was dan ook aflevering 1 en... Ja. De ene die ik nu ga noemen was de laatste aflevering. Heb je bijvoorbeeld de supercel.
Mm-hmm.
Dat is niet meer één wolk, maar dat zijn allerlei aan elkaar geklitte onweerswolken. Die beginnen te draaien. Zijn hele hevige onweerswolken. Waar dan ook een soort van tornado's uit naar beneden kunnen krullen. Die houden ze vooral in de Verenigde Staten. Houden ze die enorm in de gaten. Hebben ze van die radarsystemen om te kijken of wolken al een beetje beginnen te draaien. Want dan weet je, nou, alarm. Uit die wolk kan misschien een tornado komen.
Ja.
En als je dan ook een keer in de Verenigde Staten bent. In een van die staten waar dat misschien gebeurt. Ben er zelf wel eens op bezoek geweest. Dan zie je daar ook gewoon op tv. Als het de juiste maanden is. Is er gewoon continu een soort tornado watch. Op de Weather Channel hebben ze daar dan ook gewoon aanstaan. Gewoon zodat je zeker weet van nou. Vandaag wel of niet, weet je wel?
Die zijn gewoon de hele tijd aan het kijken van, is er een wolk aan het ronddraaien? Want dan weet je, het kan wel eens misgaan.
Ja, en dat gebeurt natuurlijk gewoon heel erg vaak.
Ja.
Dus op de dagen dat er geen ronddraaiende wolken zijn, dan zal die Weather Channel niet aanstaan, denk ik. Maar op de dagen dat het wel zo is, ja, dan houden ze dat in de gaten.
Ja. En voor dat klimaateffect, is er nou enig idee van, oké, We zijn CO2 aan het uitstoten, het wordt warmer. En dan doet dat zus en zo met wolken? Of hebben ze echt geen idee?
Nou, daar wordt het dus heel ingewikkeld. Kijk, die wolken zijn wel heel erg belangrijk voor het klimaatsysteem. Want wat je namelijk wel weet, is van nou ja, als het opwarmt, dan gaat er iets gebeuren met die wolken. Dus meer verdamping. Dus dan logischerwijs zouden er meer wolken kunnen ontstaan. Mm-hmm. Er zijn allerlei vermoedens dat er gewoon bepaalde luchtlagen droger worden. Waardoor wolken weer moeilijker ontstaan. En allemaal dat soort tegengestelde effecten, die maken heel veel uit. En ja, dat is de reden dat de toekomstverwachting eigenlijk onzeker is. Dat heet de klimaatgevoeligheid. Mm-hmm. Wil zeggen, als je nou de hoeveelheid CO2 in een dampkring zou verdubbelen. Hoeveel warmer wordt dan de aarde? Dat is eigenlijk een beetje de grote vraag die eronder hangt. Nou, we zijn begonnen ooit met 260 deeltjes per miljoen aan broeikasgassen. Mm-hmm. We zitten nu op dik 400. Dus als je het zou verdubbelen naar 520 deeltjes per miljoen. Van 260 naar 520. Dat is ergens rond 2030, 2040. Wat voor opwarming hangt daar dan aan vast? En die wolken die bepalen dan van ja, het zou 2,5 graad kunnen zijn. Maar het zou ook 4,5 graad opwarming kunnen zijn. Dus dat is echt een enorm verschil tussen
die. Dat scheelt enorm.
Ja, precies. En ja, die klimaatgevoeligheid, die is in het laatste IPCC-rapport is die overigens wel kleiner geworden. Want eerst was het echt, het kan 1,5 graad zijn en het kan 4,5 graad zijn. Mm-hmm. En nu is het officieel, het kan 2,5 graad zijn en het kan ook 4 graden zijn. En daartussenin zal het ergens zitten.
Ja.
Dus ja, weet je, dat is die wolken die bepalen echt het verschil tussen van gaan we met meer CO2 in de dampkring, gaan we dan een hele heftige opwarming krijgen? Of valt het allemaal nog wel enigszins mee? Kom op, 2,5 graden is natuurlijk nog steeds te veel, hè? Maar dan is het toch wel wat gunstiger dan 4 graden.
Want als je 4 graden hebt, dan ja, heel simpel gezegd, dan gaan de ijskappen nog sneller smelten, gaat de zeespiegel nog sneller omhoog, krijg je nog meer gebieden waar het slecht boeren wordt.
Dus ja, simpel gezegd, weet je, wetenschappers willen niets liever dat die wolken gewoon in hun computermodellen stoppen, zodat je ze eindelijk eens kunt kijken van, nou, wat gebeurt er nou als ik die CO2 wat harder zet, wat gebeurt er dan precies? Mm-hmm. En dan kom je dus inderdaad op het probleem waar we het net over hadden, dat een wolk geen olifant is. Kijk, de zee kunnen onderzoekers heel mooi modelleren. De zee is gewoon een ding, dat ligt daar, heeft een bepaalde diepte. Stromingen zitten daarin, dat kun je allemaal in een computer, kun je dat wel min of meer nabootsen.
Ja.
Maar ja, zo'n wolk, die het ene moment is hij er en dan een uurtje later is hij weer weg. En dan zijn er weer twee en dan komen die twee weer samen tot één wolk. Of hij stijgt op en hij wordt donker. Het is geen greep op te krijgen in de computermodellen.
Het klimaatsysteem zelf heeft natuurlijk dan ook invloed op hoeveel wolken, wanneer enzovoort je precies krijgt.
Precies.
Dus het grijpt dan in zichzelf terug, waardoor moeilijker te modelleren wordt.
Ja, want je hebt bijvoorbeeld, het is heel grappig, je hebt ook de klimaatskeptici, die zeggen bijvoorbeeld, dat is zo'n theorie van Stephen Koenin, dat is zo'n klimaatskepticus die heel populair is. En die zegt altijd van, nou, er is helemaal niks aan de hand met de opwarming, want als het warmer wordt, dan krijg je gewoon meer verdamping en dan krijg je meer wolken. En die wolken die houden de zon tegen, dus het systeem herstelt zichzelf.
Beetje zoals ik aan het begin dacht.
Precies.
Zo van, joh, ik zie een wolk, dus het wordt koeler, top.
En als de aarde opwarmt, heb je meer verdamping en dus ook meer wolken, dus het komt allemaal goed.
Ja.
Maar die gedachte klopt natuurlijk niet, want dan zou je dus nooit een veranderend klimaat hebben gehad op aarde. En dat is natuurlijk overduidelijk gewoon onzin. Dus ja, weet je, dat geeft aan wat voor valkuilen hier allemaal in dit veld zitten.
Ja, en ja, ik weet niet of je dat dan ook tot een wolk moet rekenen, maar allemaal stampende uitlaatgassen en smog die daardoor ontstaat en zo, dat is ook een soort wolk.
Ja, dan zit je meer op George zijn ding, want die uitlaatgassen, dat zijn dus weer, daar zitten weer allemaal roetdeeltjes bij.
Ja.
Dat zijn weer, dan krijg je weer die aerosolen. Daar zit, maar ja, bijvoorbeeld die aerosolen, donkere aerosolen, die houden warmte vast. Dus dat warmt extra op.
Ja.
Maar bijvoorbeeld in die uitlaatgas zit ook zwaveloxide. En zwaveloxide, als het heel hoog komt, dan worden dat ijskristalletjes en dat weer kaatst de zon weer. Dus dat houdt weer opwarming tegen.
Oké, en wat is dan het netto effect?
Ja, dat is dus nog niet bekend.
Nee,
en daarvoor moet je ook weten hoeveel van welk type deeltje erin zitten. En ook wat precies de invloed van al die verschillende deeltjes is op de wolkvorming.
Mm-hmm.
Ja, want dat hangt ook met elkaar samen. Ja, al dat soort dingen zijn echt open vragen.
Een van de heel grappige dingen was, ik een tijdje geleden toen Bjorn Stevens hier was, was ook Sandrine Bonny was hier. Dat is een hele bekende, ook een wolkenwetenschapper uit Frankrijk, aan de Sorbonne Universiteit. Ze was hier om een hele belangrijke prijs in ontvangst te nemen. Dus zij is ook een hele houten methode.
Ja, de Nobelprijs voor wolken.
Nou, zoiets. Ja. De Buys-Ballot-prijs om precies te zijn.
Ja, dat is ongeveer de Nobelprijs voor wolken. Parker, ja.
En zij heeft heel veel naam gemaakt doordat ze op een gegeven moment hebben ze gewoon gedacht met een onderzoeksgroep zijn ze naar het eiland Barbados bij de, hoe heet het? Het Caribisch gebied, precies. Ja. Dankjewel, George. Dat ja. Even gezegd. Ja. Ja, en ze zijn naar het eiland Barbados gegaan om daar gewoon eens te kijken van, ja, wij willen nu verdorie een keertje weten wat die wolken precies doen.
Ja.
En toen hebben ze gewoon een zone gemaakt, gewoon een zone van een aantal kilometer, gewoon een vak eigenlijk hebben ze gemaakt. Toen zijn ze met vliegtuigen doorheen gaan vliegen, met allemaal drones zijn ze daar gaan vliegen. Zij zelf is ook nog in een hangglider gaan zitten om de wolken te gaan bekijken. Ze is er ingevlogen.
Kijk, dat allemaal, zijn de wetenschappelijke beroepen. Dat zijn gewoon lekker in een hangglider door de wolken komen.
Precies, ja. Ik vond het zo stoer eigenlijk. Ja. Gewoon zo, dat je gewoon, het is best wel gevaarlijk in zo'n hangglider. Je zag ook, ze had een presentatie waarop je haar ook op in die hangglider zo zag wegvliegen naar de wolken toe.
Ja.
Ik dacht van, ik zou het nooit doen, doodeng.
Als een maar soort zij Icarus dat zou recht omhoog. Ja.
Maar ja, zij heeft dat gedaan en met allemaal boeien in de zee en meetapparatuur en echt om gewoon eens zo'n wolkenveld eens goed in de gaten te houden. En toen bleek al meteen dat een heel belangrijk mechanisme waarvan klimaatwetenschappers altijd dachten van, nou, in de tropen, als het opwarmt, als de aarde opwarmt, dan krijg je daar een feedback waardoor het sneller gaat opwarmen.
Mm-hmm.
Dat blijkt helemaal niet te bestaan. Dus zij heeft aangetoond dat die wolkenvelden zich daar toch heel anders gedragen dan iedereen op grond van de theorie aannam.
Ja.
En dat is eigenlijk heel goed nieuws, want dat betekent gewoon dat je, nou ja, gewoon weer een klein stukje opwarming, een klein stukje van het slecht nieuws van, oh, de opwarming versnelt, dat blijkt wel mee te vallen.
Ja.
En ja, maar ja, sowieso, dit soort onderzoeken moet je dus doen om erachter te komen. Maar
dan moet je dus echt gewoon de zee volhangen met thermometers,
vliegtuigen om naar die wolken te kijken, om ze allemaal te filmen, ja, in 3D te modelleren. En dan kun je echt zeggen van, oh ja, wacht eventjes. Als we nou een
toen die wolk hier ontstond, ja, gebeurde er een uur later dit met het zeewater.
Ja, en de wolken die bleken minder goed samen te klonteren en makkelijker te ontstaan dan iedereen dacht. Dat was een beetje het verhaal hier. Dus dat, nou ja, weet je, dat geeft wel aan van wat voor onzekerheden we mee te maken hebben. Het is heel anders dan dat je gewoon even thuis op je computer een model gaat zitten bouwen.
Ja. En dan nog even over die luchtvervuiling. Was er niet ook iets met dat dan de scheepvaart was wat schoner geworden en daardoor ging de opwarming sneller of zo? Of hoe zat dat nou?
Ja, dat klopt. We hebben nu net een heel warm jaar gehad. En een van de dingen die werd gezien was dat, dat hebben we allemaal meegekregen, dat de toplaag van de Atlantische Oceaan, die bleek ook krankzinnig warm te zijn.
Ja.
Iedereen had zoiets van, wat is hier nou gebeurd? En een van de verklaringen zou wel eens kunnen zijn dat sinds vorig jaar wordt er minder zwavel uitgestoten. Dan hebben ze weer die zwaveloxides. De scheepvaart stoot minder zwavel uit.
Ja.
Zwavel is zo'n aerosol die zonlicht tegenhoudt en terugkaatst. En dat zou er dus toe kunnen hebben geleid dat er meer zonlicht naar de zee is gekomen en de zee extra heeft opgewarmd. Dus dat we gewoon nu even een extra duwtje van de opwarming hebben gekregen. Gewoon doordat de scheepvaart geen zwavel meer uitstoot.
Maar dit klinkt heel pijnlijk. Schepen schoner maken en dan wat krijg je dan als beloning terug? Ja, en ja, meer opwarming.
Nou ja, een heel mooi effect zag je bijvoorbeeld ook in de vorige eeuw. Nou, we waren natuurlijk al CO2 aan het uitstoten.
Mm-hmm.
Toch tot, nou ja, een beetje tot het jaar, tot de jaren 1970 ongeveer, zie je helemaal niet zoveel opwarming. En dan daarna zie je ineens die opwarming als een speer omhoog gaan. En dat is niet alleen omdat we veel meer CO2 gaan uitstoten, maar vooral omdat dat waren de tijden dat wij luchtvervuiling heel erg zijn gaan tegengaan. In alle westerse landen zijn toen, weet je wel, de lood benzine is toen uitgebannen en kwamen katalysatoren op je auto. Dus je mocht, ja, de lucht werd veel schoner. En dat heeft geleid tot minder mist bijvoorbeeld. Vroeger was het veel vaker mistig dan nu.
Ja.
Maar ook tot veel meer opwarming. Dus de zon kan veel beter het aardoppervlak bereiken. En daardoor is er gewoon meer opwarming. Dus dat zie je gewoon heel duidelijk terug in de grafieken.
Je had ook die oude foto's toch van de beroemde fog in Londen. Dat je daar dus gewoon echt amper een hand voor ogen kon zien op sommige dagen.
Ja.
Als ze flink aan het stoken waren in de winter.
Het gekke is, ik ben zo oud dat ik me ook wel gewoon die vorige eeuw nog wel gewoon actief kan herinneren. En ik weet inderdaad nog wel als kind dat het gewoon vaak mist was. En dat het gewoon niet gewoon smokachtig was buiten en zo. Maar dat is echt heel erg veranderd.
Ja, ik weet nog, een beetje vies verhaal dit. Maar toen ik als kind met mijn ouders naar Londen ging. En je had dan een dagje, was je van mijn ene museum naar de volgende dierentuin gegaan. En je was de dag met de metro geweest en zo. Dat je echt gewoon, je neus aan de binnenkant was gewoon zwart. En de laatste paar jaar, als ik wel eens naar Londen ging, dan was dat gewoon niet meer zo.
Ja,
dus het is gewoon schoner geworden.
Ja. Uiteindelijk is dat denk ik ook wel gewoon vooruitgang. Hè? Laten we wel zijn. Er gingen heel veel mensen gewoon dood aan.
Klinkt
aan
als vooruitgang.
Ja,
ja,
nee,
geen zwarte neus heel meer. Ja.
Het was gewoon heel veel sterfte aan ja, de gevolgen van vieze lucht.
Ja.
Ja, dus het is heel goed dat we dat zijn gaan tegengaan. Maar het lullige is dat je daardoor gewoon die opwarming, dat signaal van de opwarming, wat er gewoon is natuurlijk, mm-hmm, dat je dat gewoon veel meer bent gaan zien.
Ja. En ja, ik zit toch even te denken. Ja, kan je dan deeltjes de lucht in krijgen die niet dat effect hebben dat je gewoon luchtvervuiling krijgt en allemaal mensen en dieren er eerder dood aan gaan, maar dat je wel het zonlicht dempt.
Ja,
dat vulkaanuitbarsting of zo.
Ja, nou ja, een vulkaanuitbarsting is technisch misschien een beetje moeilijk te doen.
Ja, lastig om te wekken.
Ja, geen aanknop?
Nee. Meestal niet. Nee.
Maar er zijn wel belangrijke experimenten. Gedachten om wolken witter te maken. Dus als je dan toch een wolk hebt, kijk of je het met bepaalde zoutdeeltjes of zo, die aerosolen van George weer, of je daar wittere wolken mee kunt krijgen die dat zonlicht meer weerkaatsen. Nou, dat is helemaal geen stomme oplossing. Tot je er wat beter over nadenkt. Je zit dan wel van, oké, wacht even, als we dat gaan doen, hè, wie gaat dan bepalen wat de ideale temperatuur op aarde wordt? Heb ik een mooie wolk gemaakt omdat ik het lekker een beetje, omdat ik de opwarming van de aarde wil tegen, omdat ik mijn klimaatdoelstelling wil halen, gaat mijn buurland klagen?
Ja.
Weet je wel, dat soort dingen kun je natuurlijk gaan krijgen. Wat doe je met die wolken in mijn land?
Ja, ja, ja.
En ja, het is natuurlijk ook gewoon van, ja, stel je hebt een bedrijf dat gespecialiseerd is in het wit maken van wolken. Fantastisch. En op een gegeven moment komt dat bedrijf in handen van laten we zeggen, Elon Musk of zo. Die besluit om het helemaal anders te gaan doen. Of het bedrijf gaat failliet. Nou, dan zijn die wolken weg en dan krijg je alsnog een supersnelle, versnelde opwarming. En dan wordt het wel heel lullig natuurlijk.
Je hebt hier ook een boek over gelezen, toch? Waarin dit een belangrijke rol speelt.
Ja, je hebt het klimaatboek The Ministry for the Future van science fiction auteur Kim Stanley Robinson.
Ja, warm aanbevolen door Obama ook, geloof ik,
ja,
toch?
Klopt, ja, klopt. En graag gelezen door allerlei klimaatwetenschappers. Maar wat daarin gebeurt is, in India vindt dan een hele heftige hittegolf plaats, waardoor echt heel veel mensen overlijden. En India, die is daar dan terecht zo klaar mee dat ze gewoon besluiten om het heft in eigen hand te nemen. En die zeggen, maakt mij niet uit wat de rest van de wereld ervan vindt. Wij gaan nu allerlei spul naar boven pompen om ervoor te zorgen dat het afkoelt. Mm-hmm. Nou, en in het boek heeft dat dan ook daadwerkelijk effect voor een aantal jaar. En dan is het weer een beetje uitgewerkt. Dus dan vangt de klimaatverandering weer verder aan. Maar dat is natuurlijk wel hoe het in het echt zou kunnen gebeuren. Weet je wel, als iemand gewoon eenzijdig besluit van, het kan me niet schelen wat iedereen ervan denkt, we gaan het gewoon doen. Ja, dan kan het. En er wordt over nagedacht. Ik bedoel, er zijn mensen bij verschillende universiteiten die hier eigenlijk hoofdzakelijk mee bezig zijn. Maar er zijn ook heel veel critici die zeggen, ja, we moeten er niet aan beginnen aan dat soort geoengineering.
Ja, want volgens mij zijn er zelfs critici die zeggen, je moet er niet eens over nadenken. Want in Delft werd een paar jaar geleden was er een vacature voor iemand zo van, nou, wil je eens wat experimenten gaan doen met, waarschijnlijk op kleine schaal in een lab,
ja, ja.
Met wolken wat zonafstotender maken.
Ja.
En toen kwam er meteen een grote brief, een ingezonden brief van allemaal andere wetenschappers die zeiden van, dit is levensgevaarlijk.
Ja, nou ja, omdat je misschien niet weet in alle gevallen wat de bijeffecten zouden kunnen zijn. Ja, op grote schaal, ja, je gaat toch een beetje rommelen met het klimaat. Voorstanders zeggen dan van, ja, jongens, we zijn al decennia lang aan het rommelen met het klimaat.
Dat door de CO2
ook,
in te pompen.
Dat komt ook allemaal door mensen, weet je wel. Laten we er dan gewoon iets anders tegenover zetten.
Ja.
En het op die manier proberen op te lossen. En daar valt ook wel wat voor te zeggen. En tegelijkertijd is wat sommige klimaatwetenschappers dan zeggen van, ja, maar het is gewoon geen echte oplossing. Hè, de enige oplossing is gewoon om minder CO2 en minder methaan en zo naar boven te laten gaan.
Mm-hmm.
En dat is de enige echte oplossing. De rest zijn alleen maar schijnoplossingen. En als je daaraan begint, dan kom je ook psychologisch verder van die daadwerkelijke oplossingen vandaan.
Omdat het dan kan voelen als een soort van, er is nog een vangnet.
Ja, precies. En dan zou mensen kunnen bewegen van, nou ja, goed, waarom zouden we dan zo moeilijk doen? Als het echt vervelend wordt, dan laten we wel een paar wolkjes op. Weet je wel, dat je die gedachtegang krijgt.
Ja.
We blijven gewoon lekker vlees eten en rondrijden en rondvliegen in onze fossiele auto's en zo. Want dan
klappen we de ruimteparaplu open, want dat soort ideeën zijn er ook.
Ja, precies. Maar ik denk trouwens wel dat je het misschien als allerlaatste redmiddel zou je natuurlijk nog wel kunnen inzetten. Stel je ontdekt op een gegeven moment van, nou ja, als we nu nog een halve graad opwarmen, ja, dan is gewoon echt, dan is het ijs van Groenland is verloren. Dan krijgen we gewoon 7 meter zeespiegelstijging erbij.
Mm-hmm.
Ja, dan kan je voorstellen in zo'n situatie dat je denkt van, nou ja, dan in godsnaam maar proberen op kunstmatige manieren die warmte een beetje tegen te houden.
Koop je er wel wat tijd mee. En in die zin is het dus ook best nuttig om er nu alvast over na te denken.
Ja.
Ja, dat je niet dat gaat doen en denkt, oh nee, het werkt toch net de andere kant op. Het wordt toch nog ietsje warmer.
Ja, precies.
Ja, precies. Dat wil je niet ontdekken.
Nee. Ja. Een andere mogelijkheid is natuurlijk dat de natuur een handje gaat helpen. En dat we toch, je noemde hem al eventjes, Tony, die vulkaanuitbarstingen. Want daarvan is ook aangetoond dat die gewoon wel degelijk gewoon langdurig effect kunnen hebben op het dempen van de temperatuur. Dus ja, een vulkaanuitbarsting is niet iets wat je kunt opwekken als mens. of ja, misschien wel als je heel erg je best doet.
Ja.
Maar het is wel, ja, het kan een hulpje zijn van de natuur. Als ineens in de tropen een of andere enorme vulkaan uitbarst. Een nieuwe Pinatubo of zo, zoals in de Filipijnen destijds gebeurde. En dat kan dus wel degelijk gewoon zorgen voor een merkbare daling van de temperatuur een tijdje.
En waar hebben we het dan over? 100ste graad daling voor 1 jaar of zo?
Nee,
of,
dan moet je denken aan een halve graad gedurende een jaar. En daarna, nou ja, het jaar daarna werd het wat minder. Tienden van graden moet je een beetje aan denken.
Okay.
En ja, je hebt helemaal gelijk. Het lullig is wel dat het natuurlijk een tijdelijk effect is. Dus het is eventjes, helpt je eventjes uit de ellende. Dus
continu vulkaanuitbarstingen. Dat gaat ons misschien nog redden.
Ja, het is weet je, maar dat is ook wat we eigenlijk al eerder constateerden. Dit gaat om maskerende effecten. Dus het is inderdaad, die opwarming is er gewoon. En ook als je het maskeert, als je wolken maakt, als je vulkanen laat uitbarsten, als je heel hard met je auto gaat rondrijden, zodat er veel uitlaatgassen komen. Ja, het is allemaal maar het is symptoombestrijding. Het zijn allemaal labmiddeltjes. De echte opwarming is er gewoon.
Ja. Dus toch maar gewoon die CO2 flink verminderen.
Ja, uiteindelijk en wel. Niet, ja. Dat is de enige echte remedie.
En niet gaan hopen op wonderuitvindingen uit Delft met wolken die de zon gaan weerkaatsen.
Nee.
Helder. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de wekelijkse wetenschapspodcast van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag, Maarten Keulemans en George van Hal. Mijn naam is Tony Mudde en de volgende keer zijn we er weer met een geheel nieuw onderwerp. Graag tot dan.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.